We zijn toegekomen aan Job 40 en 41. Job 40 en 41. En ik lees uit beide hoofdstukken een klein stukje. Job 40. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: gort nu als een man uw lendenen. Ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Wilt gij zelfs mijn recht teniet doen, mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben? Hebt gij soms een arm als God en kunt gij donderen met uw stem als hij? Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid. Bekleed u met majesteit en luister. Stort uw ziedende toren uit en zie al wat trots is en werp het ter neer. Zie al wat trots is, verneder het en verpletter de goddelozen op staande voet. Verberg hen tezamen in het stof, sluit hen op in het verborgen oord. Dan zal ook ik u loven, opdat uw rechterhand u de zegen geven. Zie toch het nijlpaard dat ik gemaakt heb, evenals u. En dan gaat het over dat schitterende beest. Prachtige omschrijving. Vers 18, zie, al is de stroom nog zo sterk, hij deinst niet terug. Hij voelt zich gerust, al bruist een Jordaan tegen zijn mouw. Durft men hem van voren vastgrijpen, een strik door zijn neus halen? Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken, met een touw zijn tong neerdrukken? Kunt gij een biezen door zijn neus halen, met een haak zijn kaak doorboren? Zal hij veel smeekbeden tot u richten, vriendelijke woorden met u, of tot u spreken? Zal hij een overeenkomst met u sluiten, zult gij hem voor altoos tot knecht nemen? Kunt gij met hem als met een vogeltje spelen en hem vastbinden voor uw meisjes? Vers 26, kunt gij zijn huid met spiezen volsteken, zijn kop met een visharpoen? Leg eens uw hand op hem. Denk aan de strijd. Gij moet het maar niet weer doen. Zie, de hoop hem te vermeesteren komt bedrogen uit. Reeds bij zijn aanblik wordt men neergeveld. Niemand is zo vermetel dat hij hem zou durven tergen. Wie is het dan die voor mij kan standhouden? Wie zou mij tegemoet treden die ik ongedeerd zou laten? Wat onder de ganse hemel is, dat behoort mij toe. En dan gaat het weer verder aan het eind van dit hoofdstuk over diezelfde krokodil. Vers 13, in zijn nek zetelt kracht. Gaat weer verder. 18, ijzer acht hij als stro, koper als vermolmd hout. 22, hij doet de diepte koken als een pot, maakt de zee aan een zalfketel gelijk. Achter hem is een lichtend spoor, zodat men de waterdiepte voor zilverhaar zou houden. Zijns gelijke is er op aarde niet, onder een schepsel zonder vrees. Op al wat hoog is, ziet hij neer. Hij is koning over alle trotse dieren. Tot zover het lezen. De Heere gaat verder in zijn onderricht en probeert Job ervan te overtuigen dat hij niet hoogmoedig zomaar God tot de orde kan roepen. U weet het nog, Job was het niet eens met de weg die de Heere met hem ging en hij wilde God eigenlijk wel zeggen: moest luisteren, ik heb u altijd gediend, ik heb elke collectebus bedacht en ik ben altijd goed geweest. Het past u niet om mij dit allemaal te laten overkomen. Dit kan niet. En iedere keer is daar al een soort bijvangst geweest, zo zeggen we dat wel eens. Van, moet je dan vandaag wel volhouden dat prosperity teaching kan? Prosperity teaching, een welvaartsevangelie. Dat betekent dus dat als jij een God een beetje dient, dat het je goed gaat. Dat je geen verkeerde dingen kan krijgen. Nu, uit dit hele boek blijkt dat hele gebeuren rondom een welvaartsevangelie ondenkbaar is. Natuurlijk kan de Heere zegenen en dat doet hij. Maar als het eens anders is, dan hebben wij geen debat om God ter verantwoording te roepen. Dat deed Job wel. Die vrienden, daar hebben we het over gehad, die hebben gezegd, nou ja, dan zal het wel zonde zijn in je leven, dan heb je het niet goed gedaan en dus zit je nu met de gebakken peren. Dat is onjuist geweest. Die vierde vriend kwam, ik denk dat het de engel des Heren is, we hebben daarover doorgepraat. En die vierde vriend wordt eigenlijk nu door de Heren naadloos opgevolgd. Dus die vierde vriend heeft al in de richting van de schepping gesproken en heeft gezegd, Job, wees nu voorzichtig, want je bent een schepsel en je moet oppassen met die schepper. En nu gaat de schepper zelf met Job in gesprek en zegt tegen Job, Job, moest luisteren, ik wil je een aantal dingen leren. Dat is de school van God, dat is het onderricht van God. En dat onderricht van de Heere aan Job is heel enorm. En dat is voor ons van ontzaglijk groot belang. Ook vandaag. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, iets over God zeggen, in de trant van, nou ja, hij is onze buurman en hij moet dan maar eens dit of hij moet dan maar eens zus. Hij moet zichzelf openbaren en hij moet zichzelf bewijzen. Ik kan me nog voorstellen dat ongelovigen dat doen, een teken vragen. Heere God, als u bestaat, wilt u uzelf dan laten zien? Dat kan ik me nog voorstellen. En de Heere God honoreert dat ook. Laat zo'n teken ook heel vaak komen. Maar gelovigen, mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, die doen het ook al een beetje. Ze willen eigenlijk God als een soort figuur aan touwtjes hebben en als ze een bepaald touwtje trekken, dan moet er dit gebeuren. Aan een ander touwtje, dan moet er dat gebeuren. De Heere God is meer dan onze touwtjes. En dat hele proces van er overkomt ons iets, wij snappen het niet. Vrienden snappen het ook niet, geven ons daar nog de schuld van ook. Daar ga ik helemaal in mee, dat is helemaal terug te kennen, terug te vinden in onze eigen situatie. Maar wij zelf moeten zover durven komen en zeggen, Heere God, maar er overkomt ons niks buiten uw wil. Als Romeinen 8, 29 zegt dat alle dingen meewerken ten goede hun die God lief hebben, dan moeten wij heel voorzichtig zijn met de idee van, ja maar daar valt mijn situatie niet onder. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkel ding zomaar gebeurt in je leven. Ook niet in Jobs leven, maar ook niet in onze levens. Als in Romeinen 8, dat heb ik al een eerdere keer aangegeven, gezegd wordt dat alle dingen zullen meewerken ten goede hun die God lief hebben, dan staat er een soort verklaring achter, want God heeft jou gekend. Voor jij hem kende, kende hij jou. Voor jij van Gods bestaan wist, wist God van jouw bestaan. Hij kende jou. En hij die jou kende, heeft jou ook nog bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Zegt de Bijbel. En die hij bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan komt de conclusie. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? God is voor ons. Wie is tegen? Omstandigheden, verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, naaktheid. Er komt een hele opsomming. Kan er dan iets tegen ons zijn? Niets. Wij moeten durven zeggen, gelovigen zijn geborgen, door de Heer Jezus vrijgekocht, maar ook bedoeld om aan het beeld van zijn zoon, van Gods zoon, gelijkvormig te zijn. Bedoeld om bij de Heer Jezus in de heerlijkheid te zijn. Bedoeld ook om zegen te krijgen. En kan een stuk ongemak, een stuk onbegrip van dingen die we niet begrijpen, kan zoiets dan een scheiding brengen tussen dat plan van God met ons en onszelf? Dat kan niet. Wij moeten leren. Wij moeten in die leerschool van God. En Job krijgt dat ook te horen. Nu heb ik ook al, ik weet niet hoe vaak geroepen, dat Job in die zin het nog veel moeilijker had dan wij. Wij hebben nog de Bijbel, we hebben de profetieën, we hebben de openbaring in onze Heer Jezus. We hebben veel meer dan Job. Job had niks. Hij had geen Bijbel, hij had geen boeken, hij had geen Mozes, er was geen wetgeving, hij had niks. De enige informatiebron voor Job was de schepping. En daar kunnen we heel moeilijk in doordringen. Ik heb nog een keer opgezocht, zittend daar op mijn stoel, Romeinen 1. Ik vind het graag dat u dat even met me leest. Dat hoort bij de school van God. Romeinen 1. Vers 18, want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Want ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Je zou je dus kunnen zeggen, hoe kan God iemand schuldig stellen die nooit van de Heer Jezus heeft gehoord? Nou, hier staat, daar is in hen iets openbaar gemaakt. En wat is dat dan? Daarom, nog een keer vers 19... Daarom hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus dat is niet waarneembaar, goddelijkheid en eeuwige kracht. Dat is niet waarneembaar. Maar dat wat van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Niemand heeft een excuus. Niemand. Ook die arme negertjes niet. Zo leerden we dat vroeger. Sorry voor het woord negertjes, want ik bedoel het niet na. Maar dat was de taal die wij kregen op zondagschool, weet je wel, die arme. Want die hadden nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Nu, ik ben blij dat ze misschien nu wel van de Heer Jezus hebben gehoord. Maar hier staat dat niemand te verontschuldigen is, omdat hij niet zou hebben gehoord. Hier staat dat uit zijn werken, uit de schepping, uit de natuur, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid met het verstand kan worden begrepen. De Heere God heeft mensen verstand gegeven, intellect gegeven, om hierin door te dringen. Betekent zoiets dat mensen vandaag niet meer het evangelie hoeven horen? Dat je vandaag, zal ik maar zeggen, niet meer hoeft te evangeliseren? Want, nou ja, zolang er nog zon is, zolang er nog sneeuw is, zolang er nog bergen zijn, hoeven wij niet te evangeliseren. Dat is een hele goedkope, maar het klopt niet. Het is ook geen inkopper. Het is onjuist, want de Heer Jezus zegt, gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat betekent dat ze behalve de schepping ook nog de prediking hebben. Want door de prediking kunnen ze gaan geloven in de Heer Jezus. En krijgen ze veel meer dan Job ooit had. De Heere wil ze extra zegenen. En jij en ik worden uitgenodigd om daarin mee te gaan. Ik wil je alleen dit zeggen. Stel dat wij in Nederland een bepaald plekje nooit zouden hebben bereikt met het evangelie. Er zou nooit iemand zijn geweest. Nou ja, in Nederland is dat ondenkbaar bijna. Maar in het buitenland is dat niet ondenkbaar. Dan is het wel te degen denkbaar dat er nog nooit iets is geweest. Dan nog hebben zij de schepping. En u weet heel goed dat de meest primitieve volkeren, waar nog nooit iets is geweest van verkondiging, een enorm godsbesef hebben. Hoe komen ze eraan? Schepping. Dat is de taal van het boek Job. Maar dat is ook een hele belangrijke voor vandaag. God openbaart zich. En hij heeft destijds zich willen laten zien in de schepping. Daarom krijgt Job ook niet het verwijt, je had naar de tekst van Mozes moeten luisteren, naar de wet des Heren moeten luisteren, of je had naar Abraham moeten luisteren. Niets daarvan. Job, ik wil je graag iets leren. En dat gaat aanvankelijk een beetje sarcastisch. Job, doe eens wat. Laat eens zien wat je kunt. Als je dan een grote mond hebt, doe het dan. Als ik tegen iemand zeg, moest luisteren, ik kan betere huizen bouwen dan de beste aannemer van Denkspelo. Dan zou hij ook zeggen, nou doe het dus, bouw eens wat. Zo scheef als de Pisa-toren waarschijnlijk wordt het. Nee, maar dat is de taal die hier gebruikt wordt. Doe eens wat, zeg het eens, maak het eens waar. De Heere is heel sarcastisch en zegt tegen Job, je moet eens een keer wat gaan doen. Je moet eens een keer waarmaken wat je allemaal zegt. Je wilt mij ter verantwoording roepen, nou begin eens. Toon het dus. Maak het eens waar. Er blijkt niets over te blijven van Job zijn hoog ingezette positie. Niets. En de Heere God neemt een paar voorbeeldjes uit zijn werken. Want uit zijn werken wordt zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid doorzien. Met het verstand. Met andere woorden, God heeft jou het verstand gegeven, heeft mensen het verstand gegeven om dit ook te kunnen pakken. En hij gaat het over een nijlpaard hebben en over een krokodil. Nu ben ik geen bioloog, ik zal niet alle details kunnen verklaren, maar het is magistraal als je hier iets leest over een nijlpaard en over een krokodil. Zo'n nijlpaard is zo verschrikkelijk sterk, zo enorm sterk, dat hou je niet voor mogelijk. En zo'n krokodil, daar komt het ongeveer op neer, dat ga je niet geven als een speeltje voor je kindertjes. Je kijkt wel uit. En een krokodil benaderen kan niet. Een overeenkomst sluiten met zo'n krokodil lukt ook niet. Eigenlijk blijf je er zo ver mogelijk vandaan. Wie zou zo'n krokodil nu kunnen benaderen? Wie dan? Wie denkt van nou, dat regel ik wel? Niemand doet dat. Met een vishaak niet, met een harpoen niet, met een speer niet, met niks. Je kunt in feite helemaal niets uitrichten. En nu zegt de Heere God, Job, luister, dit is één van mijn schepsels. Ja, het is wel de sterkste van alle dieren, dat wel. Ik neem wel de allersterkste. En als jij één van mijn schepselen niet kunt benaderen, ongeschonden, want je krijgt een hap en je bent weg. Als je nu één van mijn schepselen niet kunt benaderen zonder schade te krijgen, zou je mij dan kunnen benaderen? Wie kan mij naderen en ongedeerd blijven? Dat zegt de Heer. Dat moet toch de conclusie zijn? Dat is toch het verstand? Als zoiets mogelijk is, als zoiets sterks geschapen kan worden, wie is dan de schepper? Wie is hij die zulke dingen creëert? Is dat dan iemand met wie je niet rekent, of zou dat iemand moeten zijn met wie je altijd rekent? Het laatste dus. En dan word je heel voorzichtig. En dan ga je niet meer zomaar hoogmoedig zeggen, Heere God, dan moet u maar even dit en dan moet u maar even. We weten niet eens wie die is. We kunnen zijn kracht niet meten. We kunnen de kracht van de krokodil, de kracht van het nijlpaard niet meten. We hebben in feite geen norm en we hebben wel een grote mond. Het is dus echt de kleuter die tegen iedereen zegt in Nederland, moest luisteren wat jullie doen aan regering en aan beleid, het is allemaal waardeloos. En hoe zou jij het dan doen, klein kleutertje van 3, 4? Nou, ik zou het heel anders doen. Hoe dan? Ja, dat weet ik nu nog niet. Nou, precies. Zo ongeveer. De Heere God zegt, niemand kan mij naderen en ongedeerd blijven. Zou jij God, die een ontoegankelijk licht bewoont, kunnen naderen? Zou jij de Heere God, die een verterend vuur is, kunnen naderen en ongedeerd blijven? Wie kan God naderen en ongedeerd blijven? Als dat bij een krokodil al niet kan. Helemaal niet bij de Heere. Ja, u begint onmiddellijk uw teksten uit het Nieuwe Testament te citeren. U hebt een hele rij van die teksten. En u zegt, haha, maar ik weet de oplossing. Hoe dan? Nou, God kwam bij ons. Precies. Dat klopt. God kwam bij ons. Hij kwam bij ons, heel gewoon. God de Schepper, u hoort het Hebreeën 1 zeggen, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. De afstraling van zijn heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen, de erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook het zoengeld betaald heeft. Precies. De Heer Jezus. God de Schepper is mens geworden. En God die zo verheven is en zo sterk is, sterker dan een krokodil en een luipaard. Hij is bij ons gekomen. En hij, onze Heer Jezus, is voor mij aan het kruis gestorven en heeft voor mij en voor mijn schuld willen betalen. En alle rekeningen die er lagen, een hele stapel, zijn vereffend. Er is niets meer overgebleven. Alles is weg. Alles is betaald door hem. En hij zegt, en ik breng je nu bij God. Ik zou niet durven alleen naar dat ontoegankelijke licht te gaan. Ik zou het niet kunnen. En ik zou dat verterende vuur van God nooit kunnen binnengaan. Maar de Heer Jezus heeft voor mij willen betalen. Heeft aan het kruis mijn schuld vereffend. En in hem durf ik. Met hem kan ik. In hem ben ik aangenaam zelfs. Aangenaam in de geliefde. Nou, ik hoop dat het al valt, dat muntje in je denken. Heere God, dank u wel. Dank u voor de Heer Jezus. En wij met onze grote monden, wij die altijd zeiden van zo moet u het doen. En als ik God was, dan zou ik het zo gedaan hebben. Maar wij met onze hoogmoed moeten stoppen. En we moeten durven zeggen, Heere God, wie bent u toch? En hij heeft zich ook geopenbaard. God heeft zich geopenbaard in zijn schepping. Zodat met het verstand, door God zelf geschonken, begrepen kan worden zijn kracht en zijn goddelijkheid. Uit zijn werken. Daarom heeft niemand een excuus. Kan ook niemand zeggen, ik heb nooit van God geweten. Kan niemand zeggen, ik heb nooit van God gehoord. Want Psalm 9 die zegt, dit is geen taal van woorden. Die schepping. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is niet een taal van woorden, maar het is wel een sprake. De dag doet sprake toekomen aan de nacht en u maakt Psalm 19 af. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is een preek, het is een verkondiging, het is een toespraak van de Heere God. Hij geeft les. Waarom zou de duivel nu zo zijn best doen vandaag de dag om je te vertellen dat het allemaal geen schepping is, maar dat het een soort wordingsproces is? Hij wil beweren, en dat heb ik de vorige keer al gezegd, dat het allemaal, nou ja, miljoenen jaren geleden is het allemaal zover gekomen. En ik heb de vorige keer al het voorbeeld gebruikt van de fiets, die langzaam gaan dat evolueren is naar bromfiets. Tenminste, dat geloof ik dat ik dat gebruikt heb. Er zit op een gegeven moment al een benzinetankje aan, maar er zit nog geen motor aan. Dit soort processen, weet je wel. Waarom wil de duivel dat nu? Nu om God van zijn troon te stoten en om de mens nog steeds op dat hoogmoedige platform te houden. Daarom is hij steeds maar bezig met dit soort processen. En de christenen stappen daarin, merkwaardig genoeg, houden op met respect voor God te hebben en beginnen steeds meer respect voor de mens te krijgen. En dan wordt het ik-denken alles. En dan wil je nog een evangelie horen wat met je eigen welzijn te maken heeft. Wat je eigen ik aan het kietelen is. En daar wil je in meegaan en de rest gaat weg. Nu, hier staat dat de Heere God sterker is dan een krokodil, meer is dan een luipaard. En dat Job eens een keer moet ophouden met zijn grote mond te gebruiken. Nou, en ik vind dat dat tijd wordt. Dat dat ook onder ons tijd wordt. Begin maar eens te zeggen, Heere God, ik begrijp u niet. Natuurlijk kan ik een aantal dingen met mijn verstand doorzien. Die harmonie die er is in het enorme heelal. Ja, daar moet een creator zijn, daar moet een schepper zijn. Intelligent design. Er is dus echt een intelligentie, een intelligente kracht als ontwerp bezig geweest. Maar jij en ik moeten nu nog een stapje verder gaan. En dat onderwijs van de Heere God gaan aanhoren. En dat betekent dat jij de schepping naar je toe mag halen, daaruit een conclusie mag trekken. Ook de conclusie van hoe zou ik ooit bij de Heere God kunnen komen als hij niet zelf naar mij gekomen was. Ik was er nooit gekomen. Ik was verslonden door krachten als van krokodil en van nijlpaard. Ik was er nooit gekomen. Maar de Heer Jezus is gekomen en heeft ons tot God gebracht. God heeft zich vervolgens geopenbaard in zijn wet, de 10 woorden. Dat is ook Gods openbaring. Dat is de eerste keer dat Mozes echt iets bijzonders hoort over de Heere God en de Heere God laat weten wie hij is. We hebben die wet in onze Bijbel en we hebben daar een klein beetje moeite mee. Want wij vinden eigenlijk die wet maar heel moeilijk, omdat we langzamerhand een soort idee gekregen hebben dat de Heere God ons 10 geboden heeft gegeven om die te houden, om daarna in de hemel te komen. Nou, u komt niet in de hemel als u de 10 geboden houdt, want u struikelt gegarandeerd op 1 klein puntje. Waarschijnlijk hebt u 9,5 goed, maar die halve krijgt u niet helemaal onder controle. Of u valt weer terug. U was net zo'n beetje bij 9,5 en u valt weer terug naar 8. Als het niet nog dieper is. Want wie op 1 punt struikelt, heeft de hele wet tegen. Met andere woorden, je redt het niet. Ik durf nu echt te zeggen dat niemand dat kan. Het is ook niet zo dat de Heere God zegt, en hier heb je mijn 10 woorden en nu red je het. Nu kun je krokodil overwinnen, nu kun je nijlpaard inderdaad verslaan. Hier heb je het. Als je je hier aan houdt, zit je goed, zit je gebeiteld. Kom je zo in de hemel en dan ben je net zo sterk als God. Nee, dat is nooit de insteek geweest. De wet is zo bijzonder, echt, het is heel bijzonder. Die wet wordt bezongen in Psalm 119, 88 berijmde verzen, lange verzen. En maar jubelen over de wet en prijzend over de Heere God spreken, die zoiets moois heeft gegeven. Nou, ik had vroeger de grote nood in mijn hart van, Heere God, ik red het niet. De wet werd opgelegd en iedere zondag opnieuw gelezen, want die kwam weer onder de wet te staan. Maar er was geen uitweg. En eigenlijk is dat nog heel vaak zo. Je wordt beladen met de enorme last van wat God zou eisen, terwijl het helemaal niet de bedoeling van de Heere God is geweest. De wet is ooit gegeven aan een verlost volk. Hou dat goed vast. Niet aan een volk dat nog verlost moest worden, of verlost zou worden als ze goed hun best deden. Het is gegeven aan een verlost volk. Ze waren verlost. Ze hadden geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. En ze waren op weg naar. En God had ze bij zich gebracht. Op adelaarsvleugelen gedragen. En ze tot hemzelf gebracht. Ze waren al bij God. En de Heere God wilde in hun midden wonen. En aan dat verloste volk heeft God gezegd, als je optimaal wilt genieten van mijn zegen, van mijn vreugde, van mijn blijdschap, geef ik je een aantal spelregels. En die spelregels die houden verband met mijzelf. Want die 10 woorden van de Heere God hebben te maken met hemzelf. Hij openbaart zichzelf. Hij laat zien wie die is. Hij laat zien wie die is in zijn schepping. En hij laat zien wie hij is in zijn wet. Hij openbaart zichzelf. En daarom kun je geen andere God naast hem dulden. Want hij zegt, ik ben de enige
Er is naast mij niemand. Dus alsjeblieft, hou op met een gesneden beeld. En hou op met een bepaalde naam. Met een bepaalde term. Ik ben de echte. Ik ben de enige. Er is niemand anders dan mij. Geloof dat nou. Ik onderwijs je. Ik leer je. Hoe lief heb ik uw wet? Ik hoor het de psalmist zeggen. En hij zegt, ja, hoe lief heb ik uw wet? Ja, maar dat ligt als een lode last op mijn nek. En ik kom daar eigenlijk nooit onderuit. Dat hoef je ook niet onderuit. Want de Heere God zegt wie die zelf is. Al die 10 woorden hebben te maken met een stuk wezen van de Heere God zelf. Inclusief, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Inclusief alle andere voorschriften. Al die woorden van de Heere God hebben te maken met hemzelf. En dat is een eye-opener geweest voor mezelf. Want ik kom uit een sfeer waar die wet elke zondag gelezen werd. En waar je eigenlijk de wet opgelegd krijgt om die te doen. Ja, als je dan geloven was, om die te doen uit dankbaarheid. Weet je wel, om een soort dankoffer daarin te brengen. Zo van, Heere God, vroeger kon ik het niet, maar ja, nu nog niet, maar ik geef het toch maar een beetje. Nee, het heeft niet te maken met een soort prestatie. Het heeft te maken met het leren zien wie hij zelf is. Het gaat om zijn wezen. Hij is de ik ben. Ik ben de Heere uw God. Er is niemand die verlossen kan. Er is niemand die jullie tot mij kan brengen. Er is niemand die jullie in de zegen kan brengen. Jij kunt dat krokodilletje niet aan een vishaakje krijgen. Dat red je toch niet. Nou, besef dat dan. Ik doe het voor je. Besef wie ik ben. Leer wie ik ben. Als dat zou overkomen, dan heb je al 2 bronnen. De ene bron is de schepping. En de tweede bron is de wet. En dat zijn nu precies de 2 bronnen die in Psalm 19 genoemd worden. Hoe lief heb ik uw wet? Het uitspansen verkondigt het werk van uw handen. En het tweede is, misschien is het goed om dat even voor jezelf op te zoeken. Dan onthoud het misschien beter. Later. Psalm 19. Dat was voor de koorleider. De dirigent. Het was kennelijk een loflied. Dat moesten ze leren zingen. Dat was een stukje van de lofprijzing in de gemeente. Psalm 19. Van David, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet, heb ik al gezegd. Vers 5, 4. Het is geen sprake, het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde van de wereld. De zon, en dat gaat dus helemaal door. Dan vers 8, het tweede deel van Psalm 19. De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar, ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein voor immer bestendig. De verordeningen van de Heren zijn waarheid. Kostelijker zijn ze dan goud, ja dan veel fijn goud. Zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raad. Hier vind je dus de beide elementen in terug. De schepping, de hemelen vertellen Gods eer, en de wet des Heren. Ik wil het dus nu vanavond zeggen, en dat is de school die God echt aan mij, aan jou en mij wil geven, een stukje onderwijs, van, moest luisteren, je kunt met het verstand gaan kijken en je zult een aantal dingen gaan begrijpen. En je kunt bovendien nu ik mijn wet gegeven heb, ook nog gaan luisteren. En je kunt ook nog gaan ontdekken wie ik ben in de wet. Nou, als je al geen excuus meer hebt als je naar de schepping kijkt, dat er niemand te verontschuldigen is, dan heb je helemaal geen excuus meer als je naar de wet geluisterd hebt. Die beide dingen zijn heel erg wezenlijk en die hebben alles te maken met de Heer Jezus. Waarom? Omdat de schepping gemaakt is door onze Heer Jezus. Door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Hij is het begin. Hij is de eerstgeborene. Het is allemaal door hem. En hij is de verpersoonlijking van de wet. Daarom is de wet goed en heilig. Daarom gaat er geen lettertekentje af. Daarom zegt Paulus, de wet is heilig en goed. Daarom kun je niet zeggen, de wet doet er niet meer toe. Ik weet het, in reformatorische kring is de wet soms nog behoorlijk zwaar te vinden. In een evangelische kring huppelt men daar heel vrolijk overheen, alsof dat nooit bestaan zou hebben. En dat is absoluut fout. Want de wet is heilig en goed. Je kunt dat niet wegnemen, want het is het wezen van de Heere God zelf. Dat moet je niet een klein ietsiepietsie afdoen. Dat moet je laten staan. Alleen men ging op een wettische manier zeggen van zo moet je, zo moet je, zo moet je. En dan kom je. Nee, zegt Paulus. Ik wil dat wetticisme niet. Gelaten brief. Dat wil ik niet. Absoluut. Je bent in de geest begonnen en je wilt nu in het vlees eindigen. Nu denk je dat je het op eigen kracht, op een of andere manier op eigen kracht kunt redden. Nee, ik wil dat wetticisme niet. Maar de wet blijft staan. Daar kan nooit een klein ietsiepietsie af. Dat bestaat niet. Het is heilig en het is goed. God openbaart zich. Zijn er nog meer openbaringen? Ja. God heeft vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken, maar hij heeft aan het eind van onze tijd tot ons gesproken in Zoon. Die hij gesteld heeft tot. Hebreeën 1. Maar daar wil ik iets van zeggen. Voor sommigen is dat gesneden koek, want ik heb het vaker behandeld. De Heer Jezus nodigt zijn discipelen uit bij ongeveer bij Tabga, de berg van de wonderbare spijziging. Daar op de helling heeft de Heer Jezus zijn discipelen bij zich geroepen en toen heeft hij onderwijs gegeven. Discipelschaptraining noem ik dat. Hij is gaan leren. Hij is onderwijs gaan betrachten. En daar heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen gezegd hoe zij discipelen moesten zijn. En wat zegt hij dan? Nou, en dan kom je weer een kernpunt uit, en dat sluit naadloos aan bij wat ik net zei over schepping en over wet. Dat is zo essentieel dat je nu, vandaag, moet zeggen dat wat de Heer Jezus toen ging onderwijzen, dat heeft te maken met hemzelf. De Heer Jezus wil zo graag duidelijk maken wie hij is. Hij wil duidelijk maken, nog een keer, wie hij is. Als de Heer Jezus die zogenaamde bergrede uitspreekt, Matteüs 5 en 6 en 7, dan is dat niet een soort opsomming van doe dat en dan red je het. Of doe dat en dan heb je een soort morele code voor ons leven hier op aarde, voor milieu en voor omgaan met elkaar, sociale gerechtigheid. Maar de Heer Jezus zegt heel eenvoudig wie hij zelf is. En dat moet je een keer zien. Als de Heer Jezus begint, zalig zijn de armen van geest, nog een keer, sommigen hebben dat al 10 keer gehoord misschien, dan zegt hij dat hij zelf die arme van geest is. Dus niet degene die verstandelijk gehandicapt zou zijn, heb ik geleerd, kreeg ik te horen vroeger. Dat waren de mensen die het niet helemaal op een rij hadden. Nou, eigenlijk, de zalig zijn de armen van geest. Daar bedoelde men mee, ze kunnen toch wel in de hemel komen. Nou, dat geloof ik ook. Hoor. Daar bedoel ik dus niks negatiefs van te zeggen, maar dat staat daar niet. Per se niet. Daar staat dat de Heer Jezus zegt, kun je je ooit verlagen tot het niveau van een ander? Heb je ooit de moeite genomen om met een kleuter een gesprek te hebben over het geloof? Stel dat de Heer Jezus zichzelf zou zijn, had hij dan met jou en mij een goed gesprek kunnen hebben? Had hij met ons kunnen doordenken over bepaalde dingen? Nee, nooit. Daar geloof ik niks van. Soms verlang je naar dat je met iemand door kunt praten. Heeft hij nooit gehad? Nooit. Altijd in gesprek met zijn vader over de meest ingewikkelde dingen. Altijd overleg. En dan op aarde, stelletje kleuters, stelletje domoren. Zelfs met goede bedoelingen. Peter zegt, het zal u geen zins overkomen. U bent bedacht op de dingen van mensen, maar niet op de dingen van God. Zalig zijn de armen van geest. Kun je nog naar beneden? Kun je nog naar het niveau van een ander? Kun je nog bukken? Gewoon met de taal van vanavond. kun jij uit dat enorme, glorierijke bestaan van God nog terug, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Kun je nog? Kun je mensen die hopeloos verstrikt zijn en verloren zijn, nog tot God brengen? Zalig zijn de armen van geest. Het is echt een kenmerk van de Heer Jezus. En al die uitspraken daar in Matthäus 5, 6 en 7 hebben te maken met de Heer Jezus. Stuk voor stuk. Van sommigen ligt het er dik bovenop. Zalig zijn de vredestichters. Wie deed dat? Ja, hij. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wie deed dat? Hij. Zalig zij die treuren. Wie treurde? Hij. Misschien bent u ooit in Jeruzalem geweest en hebt u dat kapelletje gezien. Dominus Flevit, zo van Jezus weende. Hij weende toen hij de stad zag. Hij weende bij het graf van Lazarus. Hij weende in Gethsemane. En die tranen die zijn zo voor God zo kostbaar dat hij ze echt in zijn fles bewaart. Jouw tranen ook hoor, maar zijn tranen ook. Maar de Heer Jezus. Wie is de arme van geest? Weet je, als de Heer Jezus zijn discipelen instrueert, zijn volgelingen les geeft, dan zegt hij, kijk maar naar mij, zo ben ik. Hij liet zien wie die was. Daarom kan Matthäus 10, 25 zeggen, het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Worden als de meester. Wilt u het ook? Ik wens te zijn als Jezus, ik heb het vaak geciteerd geloof ik, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. En dan komt het refrein, hè. Maar u zingt niet zo vaak dat Johannes de Heer misging. Maar daar staat achter, helaas ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Dan moet je maar schrappen, dat moeten we eruit halen, dat kan niet. Dat is zo gemeen, dat is eigenlijk zeggen, Heer ik wil zo worden als je, maar ja, ik ben het niet, dus ik red het ook nooit. En iedereen kan zien dat ik het niet ben. Is het je verlangen om in de school van God te zitten en les te krijgen? Want God wil zichzelf openbaren in jouw leven. Hij wil laten zien wie die is. En in Jobs leven heeft hij laten zien dat hij de schepper is. En dat niemand zomaar bij hem kan komen. Dat bestaat niet. En als dat niet kan, dan mag je wel eens je pet afnemen voor de Heere God. Dan mag je wel eens je schoenen van je voeten doen. Dan mag je wel eens beseffen dat hij meer is dan wij met z'n allen. Dan wordt het hoog tijd dat je je mond houdt. En dat je eens wat voorzichtig wordt. En dat noemt de Bijbel de vrezen des Heeren. Dat is geen angst voor de Heeren, maar dat is eerbied voor de Heeren. Dat is respect voor de Heeren. Dan wordt het tijd dat je een keer in respect gaat zijn, Heere God. U bent wijzer dan ons, dan wij met z'n allen. En uw weg is ook hoger dan onze weg. En uw woord is ook anders, is hoger dan ons woord. Het is nodig dat we respect krijgen in deze tijd waarin platvloersheid toeneemt. En alles, jij en jou, het mag van mij. Ik zit nooit op een titel en ik zit nooit op een bepaalde term te wachten. Iedereen mag me bij mijn voornaam noemen, dat is echt zo, dat is al jaren zo. Maar respect hebben voor de Heere God, alsjeblieft. Zeg niet langer, zomaar wat, God doet u dit. Maar probeert u te zeggen, God onze God, de verhevene. De majesteitelijke, degene die alles in zijn handen heeft. U bent God, de schepper. En wij zijn maar nietige poppetjes. We kunnen niet eens bij een krokodil komen. Hoe zouden we dan bij u kunnen komen? Eigenwijze mensen die we zijn. We kunnen eigenlijk niks. En als we nu niks kunnen, dan moeten we eens een keer stoppen. Echt stoppen met onze eigen wijsheid. En dan moeten we durven zeggen, Heere God, dank u dat u zo verheven bent. En als bovendien voor jou en voor mij ook nog de wet gegeven is waarin de Heere God zichzelf laat zien wie die is. En de Heer Jezus ook nog, extra, gaat etaleren wie hij is. Dan wordt het tijd dat jij en ik les gaan nemen. Dat is de school. Dat is niet leren vissen, dat voelen we best aan. Dat is bij de Heer Jezus uitkomen en dan de vraag stellen, Heere God, wie bent u dan? Heer Jezus, ik wil zo graag erachter zien te komen wie u bent. En daar ligt nu precies de overgave. Als je ontdekt wie de Heer Jezus is En hoe ver hij kwam om jou te redden, om jou te verlossen, om jou tot Gods kind te maken. En om jou die hemelse positie te geven die tot in eeuwigheid blijft. Dan komt er ook een heel duidelijk respect van Heer Jezus, ik wil me voor u buigen. Dan is dat niet meer Jezus, één van de velen. Dan kun je niet hem naast, ik weet niet wie, zetten. Dan begrijp ik ineens de wet des Heren, dat er geen andere God kan zijn, dat er geen andere naam kan zijn. Bovendien wordt dat bevestigd in het Nieuwe Testament. Geen andere naam is onder hemel, geen andere naam gegeven door de welke wij behouden mogen worden, moeten worden. Er is maar één naam, geen andere naam, geen andere God, niets. Niets is met u te vergelijken en met u is ook niets. Niets. U bent de enige, u bent de unieke. Dat klinkt natuurlijk eigenwijs. Dat past niet in het moderne denken van een consensus bereiken, weet je wel. Je moet overleg hebben met elkaar en dan moet je ergens uitkomen waar iedereen geen kleerscheuren krijgt. Iedereen nog een beetje gekieteld wordt en zichzelf blijft. Je hoeft nooit wat in te leveren, je hoeft nooit te bukken. Nou, er komt dus echt zoiets uit. Nou, dat is niks. Nul. Dat is altijd zo. Nietszeggende verklaringen. Gebeurt ook helemaal niets. Hebben ze 8 dagen ergens een conferentie gehad in Japan. Ze hebben 8 dagen gepraat. Er komt een soort slotverklaring. En iedereen zegt die het kritisch leest. Niks. Maar wel een hele mooie verklaring. Ze hadden allemaal gelijk. En we komen geen stap verder. Nu terug. We hoeven niet in het algemeen, in het brede van de hele wereldsituatie. Maar nu terug naar de gemeente, naar de kerk, naar de gelovigen. En maar praten. En iedereen het zijne geven. En ja, grote monden, die kennen we. Lange tenen ook. Ik was zaterdag op een mannendag. En daar zei iemand, er waren 2 sprekers, die andere dus. Die zei dat de meeste lange tenen kwamen voor in de kerk. Nou, dat heeft hij ook waargemaakt. Althans, dat heeft hij willen bewijzen. Maar ik denk, ja, geloof ik ook wel. In de wereld lukt je dat niet, hè, lange tenen te hebben. Want dan moet je oppassen, want anders dan word je de laan uitgestuurd. Dan heb je geen boterham meer. Dus daar moet je oppassen. Maar in de kerk, lappen teen, dan ben je echt, dan weet je. En als je daar, ja, maar dan raak je mij mee, broeder. Nou, klopt, ja. Nou, weer de zaak op nul gezet. Gebeurt niks. Allemaal lange tenen. Er gebeurt niets. Weet je, we hebben zo weinig gezien van de Heer Jezus. We weten niet eens wat het is om ons te bukken. We weten niet eens wat het is voor hem geweest om naar hier te komen. En om voor mij die schuld in te lossen, die schuld te vereffenen en mij tot God te brengen. We hebben geen flauw benul dat veel, veel meer is dan ons voorbij een muil, een open gesperde muil van een krokodil te loodsen. Dat gaat veel verder. En we hebben niet eens door. We vonden het nog wel meevallen in onze situatie. Gezonderd? Nee, ik ben eigenlijk altijd gelovig geweest. Ja. Heb je dat nooit gehoord? 85 jaar, mevrouw. Ik zou niet weten wat ik verkeerd gedaan heb. Nou, ik probeerde haar te overtuigen van het een en ander. Uiteindelijk vond ik één klein puntje in de raak. Gelukkig, een oud mens van 85 is toch 1 zonde in haar leven ontdekt. Maar hoe dan bij jou? Waar is die... Die overgegevenheid, waar is dat diepe besef, Heere God, u bent zo verheven en u bent in de Heer Jezus naar hier gekomen om mij te redden, om mij gelukkig te maken, om mij blij te maken. Weet je, als je die God leert kennen, die zich in de schepping, in de wet en in zijn Zoon heeft geopenbaard, dan denk ik dat je zegt, Heere God, ik begrijp u niet waarom ik dit moet meemaken. Maar ik buig mij voor u, Heer. Ik buk. Ik begrijp niet waarom het al zoveel jaar moeilijk is in mijn leven of in die situatie. Maar ik buk, Heer. Ik buig. Ik wil belijden dat ik niet langer hoogmoedig mag zijn en dat ik mij voor u mag buigen. Want u bent zo geweldig groot. U hebt uzelf geopenbaard in de Heer Jezus. En u wilt nog steeds verder gaan. In het openbaren van uzelf. Dat is precies wat God bedoelt in zijn school. Hij wil je graag vertellen wie hij zelf is. Als Elia sterft. En Elisa neemt de fakkel over. de mantel over. Dan komt Elisa bij de Jordaan en doet hetzelfde wat Elia deed. Waar is de God van Elia? Ja, hij slaat de mantel op het water en dat verdeelt zich. U voelt het al aankomen. Toen zagen de profeten van Jericho, die zagen Elisa. En wat zeggen ze? Er komt Elia! Daar heb je Elia! Heb je hem weer? Ze zagen Elisa helemaal niet. Ze zagen Elia. Hij had de stem kennelijk van Elia. Hij had de taal van Elia. Hij had de gewoonte van Elia. De kenmerkende dingen van Elia. Zo ging het ook bij die profeten scholen. Een honderdtal waren bij Elisa. Dat is een bijbelschool. Vind je al in de Bijbel, 2 Koningen 4. Was er toen ook al. En die hebben daar gezeten. Niet 8 uur per dag les en daarna weer naar school. Met of zonder huiswerk. En dan je eigen programma. Helemaal niet. 24 uur per dag les. Leren van de meester. Dat waren die rabbinale scholen. Dat waren mensen die alles van die rabbi wisten. Maar ook alles deden wat de rabbi deed. Ze spraken als de rabbi. Ze sliepen als de rabbi. Nou ja, je kunt er grapjes over maken. Ze snurkten als de rabbi. Ik bedoel dat niet negatief of ludiek. Ik wil alleen maar zeggen. Ze waren zo één met hun meester. Dat ze op die meester gingen gelijken. Wat zei de Heer Jezus? Wie mij gezien heeft? Hoe komt dat nou? Hij sprak als zijn vader. Hij handelde als zijn vader. Hij was echt wat zijn vader wilde laten zien. Dat deed de Heer Jezus. En jij dan? Discipelen van de Heer Jezus? Ik hoop dat ze van mij zeggen, his master's voice. Dat hoop ik eigenlijk. De stem van hem, van zijn Heer. We zullen aan het eind van de voorzang een knecht te zijn, een dienstknecht te zijn, een klein beetje knecht te zijn, school van God. Weet je, het resultaat van dit alles, dat is niet zomaar een verhaaltje, maar het resultaat is dat je gaat zeggen, Heer Jezus, ik doe mijn hand door mijn mond. Job zegt aan het eind van dit verhaal, ik stop, ik zeg niks meer. Zullen we het gaan lezen in het Job 42. Dan gaat de volgende keer wel verder. Toen antwoordde Job de Heere: ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluit zonder verstand? Daarom, dubbele punt. Ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar die ik niet begreep. Het eind van vers 5. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Daar kom je uit. Job is stil. Is Job monddood gemaakt door de Heere? Juist niet. Job, kom, zeg het eens. Kom. Je mag zeggen, je mag vertellen wat je wilt. Je mag zeggen wat je wilt. Kom maar, leg maar uit. Maar Job is helemaal zover dat hij buigt, dat hij bukt. Dat hij eindelijk zover de Heere God. Hier ben ik. En als jij behalve de schepping ook nog de wet en de openbaring in de Heere Jezus hebt. Wordt het dan niet hoog tijd dat we stoppen. En dat we buigen en misschien ook wel herroepen en boete doen en zeggen, Heer Jezus, sorry. Wij eigenwijze Hollandertjes, daar staan we onbekend ook in de wereld. Hollanditis is een Hollandse ziekte, een Nederlandse ziekte die over de hele wereld bekend is. Een soort virus. En je komt er niet af. Wij moeten ons eens een keer gaan schamen. En een keer durven zeggen, Heer Jezus, we moeten maar eens beginnen met u te vragen, wie bent u, Heere? Zou hij zich dan willen laten zien? Ja. Hoe doet hij dat? In de schepping, in de wet en in zijn zoon. Dat zijn de 3 openbaringen. En ik hoop dat jij ze vanavond op een rij krijgt. En dat je het verlangen krijgt om hem te zien. In zijn glorie en in heerlijkheid. Amen. Ik wil graag danken. Heer Jezus. Als u op aarde bent. U die rijk was. Om ons het hele arm geworden. Als u, die de normen van de hemel kende, zo ver ging dat u zich bukte dat u arm van geest werd, dat u ons niveau opzocht en dat u ons wilde aanspreken met dingen die we konden begrijpen. Toen nog in gelijkenissen, want anders snapten ze het niet. Heer Jezus, ik wil u danken dat u zo kwam. En dat u ons nu door het geloof in u meeneemt tot God en tot de Vader zegt, zie ik in de kinderen die gij mij gegeven hebt. We hoeven niet bang te zijn voor een verterend vuur. We hoeven niet bang te zijn voor een verslindende kracht. We hoeven niet bang te zijn voor een ontoegankelijk licht. Wij zijn zelf licht geworden. Heer Jezus, ik dank u voor wat u voor mij hebt willen doen. Dat u zover wilde gaan voor mij. En ik wil ook belijden dat ik vaak hoogmoedig ben en dingen niet begrijp en dan allerlei dingen loslaat en dan misschien wel dingen zeg of dingen denk van dat had toch anders gekund of anders gemoeten of heb ik dat verdiend of moet het dan zo? En er zijn duizend vragen over gezondheid en over zakelijke dingen, over huizen en over, ja, van alles. Maar ik wil u belijden, Heer Jezus, dat ik eigenlijk maar wat leuter en eigenlijk als een soort kleuter dingen ga zeggen die ik helemaal niet kan overzien. Want ik weet niet eens wat uw plan met mij is voor morgen. Hoe zou ik dan voor overmorgen al zicht hebben? Ik wil u daarom vragen of door uw Heilige Geest vanavond een werk mag gebeuren in het hart van iedereen die hier is. Een verlangen ook om dichterbij te komen, om in die school van u te zijn en om te luisteren. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen door uw Heilige Geest. Aan mijn hart, aan ons hart. Amen.